Ile. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Gidis van der Loos, deze week onze vaste schrijver. Elke nacht zal die een verhaal maken bij de dag die achter ons ligt. Straks na ene is Marcus van der Graaf hier op bezoek. Hij vertelt over zijn eerste roman Mijn moeder en haar zoon. Vanaf komende zondag toont het Filmmuseum AI in Amsterdam een tentoonstelling met installaties, objecten en films van Alex van Warmerdam onder de titel Histoire Kapoet. Alex van Warmerdam, schilder, schrijver, toneelmaker, acteur en bovenal filmregisseur, maakte vele klassiekers in de Nederlandse filmgeschiedenis. Abel, De Noorderlingen, Ober, De Laatste Dagen van Emma Blank, Borgman en nog vele anderen. En volgend jaar schijnt er weer een nieuwe film te komen. De VPRO heeft samen met AI een podcast gemaakt waarin mensen vertellen over de man en over zijn werk. Het eerste deel daarvan hoort u straks na ene. Komend uur vertelt hij zelf over zijn leven en werk. En dat is bijzonder, want Alex van Warmerdam schijnt een spuughekel aan vraaggesprekken te hebben. Alex werd geboren in 1952. Hartelijk welkom, Alex van Warmerdam. Vertel eerst eens even wat er te zien is straks in AI.
Ik ben gevraagd om nieuw werk te maken voor die tentoonstelling. Dat wordt aangevuld met wat schermen waarop fragmenten uit mijn films getoond worden. Maar daar bemoei ik me nauwelijks mee. Ik hou me alleen maar bezig met het nieuwe werk.
Ik heb nog niks kunnen zien, want er staat ook nog helemaal niks van die tentoonstelling.
Sterker nog, vandaag is de oude tentoonstelling er pas uitgehaald.
Een terugblik zou ik niet bij je passen, denk ik.
Ik heb in Schiedam een aantal jaren geleden een tentoonstelling gehad. En daar, dat zou je een terugblik kunnen noemen, omdat daar alles. Dat was een soort overzicht van toen tot nu, zou ik maar zeggen.
Wat ga je hier tonen? Wat ben je aan het maken?
Ja, die vraag die had ik al gevreesd. Ik heb twee geschilderde films gemaakt. Dus dan schilder ik op een doek. Daar staat een camera op en met stop motion. Dat betekent dat je gewoon per beeldje indrukt. Film ik eigenlijk gedurende het schilderen. Dus dat die film ontwikkelt zich van het ene schilderij naar het andere. Dus ik schilder alsmaar door. Dus als er iets af lijkt, dan ga ik er weer daarop door. Of schilder het weg en schilder iets nieuws. Soms neigt het naar animatie, soms niet. Heb ik nog twee korte films gemaakt. Eén met René van het Hof en één met Leni Bredeveld. Maar dat zijn films die kan je niet in de bioscoop tonen, wat mij betreft. Die zijn echt gemaakt voor de tentoonstelling. Dus die werken volgens mij alleen maar op de tentoonstelling. En daar wil ik eigenlijk niet zoveel over zeggen. Omdat dan voor de mensen die daar naartoe gaan, het effect verdwijnt.
Het klinkt alsof de disciplines die je al jaren bedrijft hier een beetje bij elkaar komen.
Ja, er zijn heel veel dingen geschilderd. Ik maak ook een kijkdoos in een opslagtank. Daar ligt een meisje in. Wat is samengesteld uit verschillende onderdelen. Ook daar. Ik vind dat zo flauw en moeilijk om dat dan helemaal gaan uit te leggen wat het dan precies is.
Dat haalt de magie er vanaf.
Ja, maar het maakt dingen ook gauw lullig. En het haalt de magie er vanaf, ja.
Maar een meisje in een tank? En dan?
Dan kan je, zoals in een kijkdoos, kan je die tank binnenkijken. En dan zie je haar.
Ik las een verhaal in de krant van een schilder in de Verenigde Staten die al zijn schilderijen die hij nog kon betalen had teruggekocht met maar één doel, ze met benzine overgieten en in de fik steken.
Oh ja.
En dat vond ik wel een mooi verhaal. Omdat ik dacht, die neiging zullen veel mensen hebben om afstand te willen doen van al het oude.
Ik heb nooit zoveel verkocht, dus die dingen die ik heb.
Je zou alles toch in de fik kunnen steken?
Nee, dat heb ik 2 jaar geleden gedaan. Met een Stanley mes heb ik het vernield. Mijn broer heeft het nog opgenomen, geloof ik. Nee, riep hij.
Niet doen.
Dat had ik natuurlijk al veel eerder moeten doen. Nee, maar dat was helemaal niet bijzonder, omdat het echt slecht was. Dus het was. Ik dacht, stel je toch voor ik nu overlijd. En gaan mensen met die rommel aan de haal. Dat moeten we niet hebben natuurlijk.
Dus je deed het om je naam te redden?
Zo kan je het zien.
Maar je had het ook gewoon zonder Stanley mes kunnen doen en naar de Fliko-bak kunnen lopen. En dan halen ze het op. Of naar de vuilstortplaats.
Ja, maar het was bij Orkater. Dus dat is een bak waar iedereen van alles ingooit. Dus de kans is groot dat iemand het dan eruit haalt en mee naar huis neemt.
En het was te groot voor de papierversnipperaar, dus dan moest het maar met
ja,
een Stanley.
Ja, doeken op linnen. Gespannen.
Maar dit was,
en
dit
dat
was
snijdt ook lekker.
Dit was werk dat je haatte omdat het niet goed was.
Nou, ik heb daar een ruimte en daar was een deel opslag. En het waren we aan het opruimen omdat er allerlei filmmateriaal moest worden opgeslagen. En toen stond daar die stapel schilderijen. En toen dacht ik, dat is een mooie gelegenheid om het te vernielen en weg te doen.
Met een film zou je dat nooit kunnen doen. Je zou niet een
nee,
film
maar
in de fik kunnen
steken. Ik heb wel nu bijvoorbeeld Grim gehermonteerd. Omdat ik die film eigenlijk niet goed vond. En ik had het gevoel dat daar een betere film in zat. Dus daar is geld voor losgemaakt, zal ik maar zeggen. En die is, de montage is klaar, maar nu is het tijdelijk. Het moet meer geld gevonden worden om de film af te maken. Eigenlijk had ik die hier weer willen laten zien hierop. Ter gelegenheid van deze tentoonstelling, maar dat is niet gelukt.
Dat betekent dat je die film heel vaak hebt moeten zien of erbij bent geweest als die werd vertoond bij een première of anderszins.
Nee.
In een staat die je niet goed vond.
Ja, maar ik zie mijn films niet zoveel hoor.
Dan loop je de zaal even uit of je zorgt dat je er niet bent.
Nee, maar het is de première en dan 1 of 2 festivals in het buitenland en dan is het klaar.
Maar al die mensen gingen naar die film kijken terwijl jij er niet tevreden over was. Of speelde dat toen nog niet? Kwam dat later?
Het kwam na de première, begon dat langzamerhand dat gevoel sterker te worden. En toen was er kort geleden sprake van een box. Dus, en toen zei ik, nou, maar dan wil ik dat Grim daar niet in zit, tenzij ik hem mag hermonteren. En toen zijn we gaan kijken, want ik had het natuurlijk al jaren niet gezien. Dus misschien was het wel onzin. Maar het was echt wel een goed idee om dat te doen.
Hij was gewoon niet goed genoeg.
Nou ja, het was een andere. Ik had een paar, hoe zeg je dat, blackouts blijkbaar tijdens dat monteren. Ik heb daar hele belangrijke scènes toen uitgegooid. Waar ik later spijt van kreeg. Die ook een beetje het geraamte van de film steunde. En dat werd daar zwakker door. En de montage zelf kon ook beter.
Het lijkt me ook heel moeilijk als je zo lang aan een film werkt om hem nog met de blik van de kijker te zien. Om er niet te veel in onder te dompelen, dat je eigenlijk allerlei keuzes niet meer goed kunt maken omdat je het al te vaak gezien hebt of er al te diep in zit.
Nou, met de blik van de kijker, dat lukt sowieso eigenlijk
per definitie nooit. Niet, nee.
Nou moet ik ook zeggen dat ik dat ook niet probeer, want ja, hoe zou dat moeten?
Nou, maar je begrijpt wat ik bedoel, dat als je zo'n film aan het monteren bent en je ziet zo'n scène 6, 7 keer, dan kun je op een zeker ogenblik niet meer beoordelen of die nog werkt.
Nou, bij die film blijkbaar niet, nee. Er gingen mij toen ook dingen tegenstaan. Het licht, de zon die verkeerd scheen. Een scène van 3 dagen die ik in 2 dagen moest draaien, waardoor het niet kon zoals het eigenlijk bedoeld was. Ja, dat soort dingen. Rare omstandigheden, verkeerde keuzes. Nu zie ik heb met een andere. Niet dat die jongen die toen deed slecht was. Wij waren toen blijkbaar een mager duo, wat het niet voor elkaar kreeg. En nu met de jongen waar ik nu al een aantal films mee monteer, is dat wel gelukt.
Grim zou eigenlijk een belangrijke film in jouw oeuvre moeten zijn, omdat die sprookjes je dierbaar zijn.
Ja, maar dat zegt allemaal niks, hè. Wat een belangrijke film, dat weet je helemaal nooit van tevoren. En nou, het moet ook niet overdreven worden. Het is niet zo dat ik een Grimm-freak ben of zo, die alles werk van Grimm bestudeert. Het is ook heel lichtjes geënt op Grimm. Helemaal niet. Dus nauwelijks te herleiden eigenlijk.
Maar het gaat wel over de sprookjeswereld, in zekere zin. Misschien al je films gaan in zekere zin over een soort fantasiewereld, sprookjeswereld.
Nou, dat hoop ik eerlijk gezegd niet.
Nee?
Nee, dat klinkt helemaal niet goed, vind ik.
Het klinkt vervelend.
Ja, sprookjeswereld, ik vind helemaal niet dat ik eens. Het is misschien niet de keiharde werkelijkheid zoals we die kennen, maar.
Tegelijk ook weer wel. Dat is nou net het enige waar ik echt niet over uitkom bij jouw films. Of het nou de werkelijkheid is of iets absurds. Of de werkelijkheid een klein beetje uitvergroot is en daardoor hyperrealistisch of dat het juist totale kul is. Ik zou ook geen keuze willen maken, denk ik.
Ja, ik kan daar nauwelijks iets over zeggen. Het zijn geen naturalistische films, dat is duidelijk. Ze zijn gestileerd. Er is weinig. Hè? Bij Borgman zijn er geen buren, is er geen politie. Het wordt allemaal weggelaten. Dat is al een enorme stilering.
Een geïsoleerde wereld, dat geldt voor veel van die films. Dat het een soort geïsoleerde, afgelegen plek is.
Ja, dat komt omdat ik een hekel heb aan nou, om dat te vertellen ook. Stel je voor dat je dan moet je buren, voordat je het weet, trap je in allerlei clichés. Buren die dat in de gaten krijgen, dan komt de politie en dat soort dingen. En dan, ja, daar heb ik helemaal geen zin ook in. Hè. Dat zijn dan tussenvoegsels in het verhaal die ik liever weglaat. Dan komt het dus ook gewoon pure laksigheid, zou je het kunnen noemen.
Om het niet te ingewikkeld te maken. Dan moet je dat er ook weer bij halen. Dan moet je de hele wereld in die film stoppen.
Ja. Het heeft totaal mijn interesse niet. Als ik een figuratie op straat heb bijvoorbeeld, dan beginnen we altijd met, aan tafel zijn het de 40. En dan wordt het aan tafel wordt het al 18. En op de set gaan er sowieso bijna de helft gaat al naar huis voordat het gedraaid is. En uiteindelijk steken er 3 mensen over. En in de montage sneuvelt het meestal ook nog. Ja, dat is een neiging die ik niet kan onderdrukken.
Iemand zei laatst in dit programma, dat zette me aan het denken, die zei een goede film is een film waarin iemand zomaar ergens vandaan komt zonder reden, als een soort meteoriet op aarde gestort. En een klote film, dat is meestal als je precies weet waarom die daar is en hoe dat allemaal gekomen is. Dat vond ik eigenlijk wel een aardige uitspraak.
Ja.
En ik herken dat ook wel in jouw films.
Ja.
De eerste die ik ooit van je zag, dat was De Noorderlingen. En daar gold dat heel letterlijk. Daar was het gewoon een buurt in aanbouw waar niets omheen was. Een totaal geïsoleerde wijk. Waardoor bepaalde dingen veel duidelijker en scherper worden. Dat was ook een beetje een autobiografisch gegeven, heb ik begrepen.
Jeetje, Mina, even denken of dat waar is.
Heb je in zo'n wijk gewoond?
Ja, ik heb in Den Bosch in zo'n wijk gewoond. Ik denk de tweede straat die gebouwd was, daar woonden wij. Kwamen wij te wonen. Dus de situatie die heb ik wel echt meegemaakt. Ja. Ook met een bos in de buurt waar je doorheen moest als je naar school ging. Maar ik heb dat totaal anders. Er zit niet letterlijk iets autobiografisch in. Ik ben katholiek opgevoed, dus dat is te herleiden. De situatie is te herleiden. Verder is het toch voorkomen.
Iets anders, het is alleen de achtergrond die je hebt geleend.
Ja, en ik moet je zeggen, als ik hem terugzie, zou ik misschien daar meer over kunnen zeggen. Maar ik vergeet het ook allemaal. Als de film af is, dan vergeet ik eigenlijk alles. Hoe dat begonnen is. En ik heb alleen meestal herinneringen aan de set. En aan de montageperiode. En hoe het allemaal
goed geworden is, dat weet je eigenlijk helemaal niet.
Nou, ik heb die film ook al heel lang niet meer gezien.
Hij is ook al dik 20 jaar geleden of zo.
Ik dacht 92.
25 jaar geleden al.
Ja.
Als ik kijk naar jouw biografie en jeugd, dan is het eigenlijk allemaal volslagen logisch. Een vader in het theater, een hele gezin in het theater, eigenlijk al van jongs af in dat theater geweest. Dus dat is bijna een rechte lijn dat je daar zelf ook in terecht zou komen.
Ja, terwijl dat echt mijn interesse niet had, het theater. Ja, wel als consument, maar niet om daar iets te gaan doen of te schrijven of te maken of te spelen. Dat
totaal niet?
Nee.
Wat had wel je interesse?
De kunstacademie.
Beeldende kunst, dat was het eerste.
Nou, woord beeldende kunst bestond toen nog niet. Dat heette schilderen.
Schilderen, dat je wilde gewoon schilder
ja,
worden.
Ja, schilder worden.
En dat ben je ook wel een beetje geworden natuurlijk.
Ja, maar dat is altijd toch aan de. Dat begint nu eigenlijk pas een beetje tot wasdom te komen. Dat heeft heel lang. Tenminste, het echte schilderen. Ik heb natuurlijk wel veel toegepast werk gemaakt. Adviezen, decors, kostuums, de vormgeving van mijn films. Daar heb ik een vinger in, dus. Maar dat is allemaal toegepast. Maar echt het echte schilderen, het vrije schilderen, dat is daar toch eigenlijk altijd wel een beetje bij ingeschoten. Of dat een beetje aan de periferie
geraakt.
Ja, nu minder. Dat wordt steeds, dringt zich naar voren.
Waar ging het mis?
Nou, ik heb dat niet als. Ja, zo kan je het zeggen, mis. Nou, toen ik op de kunstacademie zat, toen richtte mijn vader het Witte Theater op in IJmuiden. En de kern daarvan was dat de Schouwburg op de avond dat hij niet gebruikt werd, werd het geëxploiteerd eigenlijk door het Witte Theater. Dat is een, zeg maar, iets alternatiefs. En daar, daar organiseer je iets, dat gaat het brandscherm dicht. Omdat daar meestal een kleine groep mensen op afkomt. En dan speel je voorstellingen of lezingen of iets, maar wat dan ook, op het toneel, het publiek op toneel en de spelers op toneel. En mijn vader had het wel allemaal op poten gezet. Maar hij had geen zin om dat allemaal te organiseren. Dus dan zei hij tegen ons: jongens, over 3 weken is het weer zo. Hebben jullie al iets? En dan moesten of zelf wat in elkaar flansen, of de toneelschool bellen voor een eindexamenproductie, of Henk van Ulsen vragen of hij iets wilde vertellen over dit of dat. En zo vulden wij eigenlijk elke maand één avond die brandschermavonden. En zo, ja, toen werd het straattheater, toen kwamen mensen tegen die muziek maakten. Dat werd House Locater en toen werd dat iets.
Toen zat je erin, is bijna alsof je in de winkel van je vader bent gaan werken. Alsof het bedrijf van de ouders zo hard aan je trok dat je niet je eigen dromen kon najagen aanvankelijk.
Ja, wel, mijn vader was een toneelmeester. Dus het was een ander facet daarvan. Dat zat er wel bij natuurlijk. Maar wij zijn voorstellingen gaan maken. Mijn vader maakte decors, dat wel. Ja, onbegrijpelijk eigenlijk. Of tenminste, heel raar dat het die kant op gegaan is.
Hoe katholiek was het thuis?
Nou, ik denk dat het heel erg katholiek was toen wij nog heel klein waren. Dus dat hebben we niet zo bewust meegemaakt. Maar het was wel katholiek, ja. Ik ben gedoopt en nog een keer gedoopt. En ik ben misdaan geweest. Maar mijn ouders zijn, toen het maar enigszins kon, toen we in het bos woonden, kwam daar een zeker monsieur Bekkers. Dat was een verlichte bisschop. En die zei toen, ouders maken zelf uit hoeveel kinderen ze krijgen. Dat was toen, kan je je niet voorstellen, maar dat was een revolutionaire opmerking. En dat grepen mijn ouders aan om eigenlijk binnen een jaar met de kerk te breken. En er nooit meer naartoe te gaan. Want mijn moeder is nog huilend de biechtstoel uitgekomen. Net het derde kind gebaard. En toen zei de pastoor alweer, waar blijft het volgende kind?
Er is wel eens gesuggereerd dat die Bekkers improviseerde toen hij dat zei. Want het was geloof ik op televisie. En er werd hem gevraagd en toen zei hij, ach, dat moet iedereen zelf weten.
Oh ja.
En is later heel erg gespeculeerd of hij dat van tevoren wel had bedacht of dat het hem ontviel. Dat die woorden zo uit zijn mond vielen. Terwijl het natuurlijk een revolutie was dat iemand dat zei. Dat ja, moet iedereen zelf weten.
Goed, ja, maar dat pleit alleen maar voor de uitspraak als het hem ontviel. Want dat betekent dat hij dat echt vond.
Waarschijnlijk was dat ook zo, ja. De Kinks, dat is een van de liedjes uit je jeugd. Je hebt heel lang iets ook gewild met de Kinks. En ik denk zelfs met dit nummer.
De Kinks is een groep, hè?
Ja.
Oh, omdat je zegt, ik dacht dat je op één liedje doelde. Maar
Nee. De band The Kinks, dat was de soundtrack van je jeugd. Dat raden jullie veel.
Dat is allemaal later gekomen, eigenlijk. Dat is heel raar. De Beatles, Kinks, Stones. Toen ik daar echt in geïnteresseerd raakte, waren de Beatles al lang opgeheven. Kings bestonden nog wel. Dus daar ben ik allemaal later in geïnteresseerd geraakt.
Maar Ray Davies heb je nog wel eens opgezocht?
Ja, wij speelden in Londen in 78 of 79 met House Locater. En toen hadden we daar een première in de Roundhouse. En toen hebben wij uitgenodigd Tommy Cooper. Dus onze favoriet Ray Davies of de Kings. De Monty Python jongens, de Bonzo Talk Doodle Band. Nou, Tommy Cooper die verontschuldigde zich, want die moest spelen. Van Monty Python was Eric Idle er. Ray Davies was er en Neil Innes. Dat is de frontman of een van de mannen van de Bonzo Talk Doodle Band. En Ray Davies was verkouden, een beetje ziek. En ik weet nog dat hij, ik kan me er niet zoveel meer van herinneren. Hij zat in een crisis. En hij was, dat was natuurlijk wel een rare kick. Hij was jaloers op ons. Wij waren natuurlijk jonger. En hij zag ons als de nieuwe generatie die hem overvleugelde. Hij sprak niet, dit zei hij niet in deze woorden, maar het was wel duidelijk dat hij in een soort crisis zat. En toen heb ik hem later heb ik een afspraak met hem gemaakt omdat House of Kater dat hield op te bestaan. En toen heb ik een, samen met Mark en nog andere mensen een nieuwe groep opgericht in Mexicaanse Honden. En toen leek het mij wel een goed idee als Ray Davis dan de, voor onze nummers zou schrijven. En dan zouden wij daar die als single uitbrengen als, als opening van die nieuwe groep. Ik ben toen ook naar Londen geweest en ik had een afspraak met hem op zijn kantoor. En toen was hij ook weer, het is een beetje een depressievige man. En dat was, toen vertelde ik dat House of Kater was opgegeven. Nou, dat, toen zag ik wel een beetje de belangstelling meteen al tanen. Hoe dat dan zat. Toen pakte hij toch een opschrijfboekje en, voor dat nummer. Dus hij vroeg wat het was, de Mexicaanse hond. En hij vroeg of de, hij had gehoord dat de honden in Amsterdam veel op straat kakten, of dat waar was. En dat schreef hij allemaal op. Dus waren dan ingrediënten voor een song. Maar ik kwam daar niet bevredigend uit. De afspraak was dat we contact zouden houden. Maar ik had er helemaal... Je moet je helden niet ontmoeten, dat weet ik nu zeker.
Dit klinkt niet als een hele succesvolle, vruchtbare...
Hij is toen nog een keer in Amsterdam gekomen. Toen ook toch voor een ontmoeting. Maar toen speelden wij in Groningen en hij in Amsterdam. En toen heeft hij nog wel onze... Over onze secretaresse heen gegaan. En dat is eigenlijk het laatste wat ik van hem weet.
De secretaresse. Dat riffje, dat past wel helemaal bij de jaren 60. Bij zo'n Bisschop Beckers die zich iets laat ontvallen, dat de wereld verandert. En de wereld die op de schop gaat. En dan die paar akkoorden. You really got me, baby.
Ja, dat is wel... Ik draai het nu nog wel eens.
Prachtig.
Ja.
Kings, You Really Got Me, uit de jeugd van Alex van Warmerdam, die tegenover me zit. Schilder, regisseur, schrijver, tal van dingen is die eigenlijk. Als schilder heb je helemaal de macht over dat doek. Want je zei, ik wil eigenlijk een geïsoleerde wereld scheppen. Dat is makkelijker, dan hoef je niet heel veel dingen erbij te halen. Dat geldt ook een beetje voor het proces. Zo'n doek is beperkt, daar kan je gewoon doen wat je wil. Maar zo'n film, dan heb je met zoveel mensen te maken. Dat lijkt me veel ingewikkelder. Om die wereld die jij bedenkt tot werkelijkheid te maken, dan moet je via zoveel mensen, producers, acteurs, cameramensen, noem maar op.
Ja, nou ja, jij doet het nu in meervoud, maar het is één producent en één cameraman. Dat maakt het natuurlijk al een stuk makkelijker.
Iets overzichtelijker, ja. En niet te veel acteurs bij voorkeur.
Ja, maar dat verschilt wel, hoor. Dat is... Nou ja, het is natuurlijk niet Ben-Hur. Dus het zijn er niet...
Geen honderden.
Nee, het zijn er geen honderden. Ja, wat moet ik daarop zeggen? Het is een kwestie van organisatie. En dat, ik heb wat dat betreft ook altijd wel... ten dele geluk, ten dele ook zelf daaraan bijgedragen... om dat allemaal zo goed mogelijk voor te bereiden. Goede mensen kiezen. Tijd, genoeg tijd. Dat is heel belangrijk. En voor elk departement is er iemand die daar verantwoordelijk voor is. Dus het voordeel daarvan is dat je ook soms dingen ziet... maar je weet dat vanzelf naar je toe komt. Want die mensen gaan zeggen, heb je daar en daar al over nagedacht? Iedereen komt altijd naar je toe. Wat voor schoenen moet die vrouw aan? En wat voor auto had je in je hoofd? Dus dat produceren, dat alles op tijd bedenken... dat wordt je wel makkelijk gemaakt... doordat iedereen het voortdurend aan je vraagt.
Dus je moet de hele dag keuzes maken. Daar komt het eigenlijk op
neer.
Ja,
daar komt het op neer. Ja.
Dat doet me denken aan zo'n film van Woody Allen... dat hij blind wordt en een film blind moet regisseren... en iedereen de hele tijd dat soort vragen stelt.
Ah, ja.
En hij maar wat gokt.
Die film ken ik helemaal niet.
Dat is ook een hele slechte film trouwens.
Oh, okay.
Een film over een film die flopt, die dan zelf ook weer flopt.
Oh, ja.
Een soort... dubbele bodem zat daarin. Maar het thema is natuurlijk wel aardig, al die keuzes. Hoe waak je voor het compromis?
Ja, daar hoef ik helemaal niet voor te waken. Want een compromis is niet een hond die de deur probeert open te krabben... en je probeert aan te vallen. Een compromis is er in principe niet. Soms... er is soms wel een situatie dat je moet kiezen tussen... er is bijvoorbeeld geld tekort. En dan zegt Mark, nou zeg het maar. Wil je een draaidag opofferen? Of wil je die vier bomen die speciaal ergens vandaan moeten komen schrappen? Dan kan je kiezen. Maar ik beschouw het meestal niet als een compromis. Het levert ook vaak wat op.
Die beperking kan weer iets moois maken.
Nou, zo probeer ik het wel altijd naar mijn hand te zetten. En dan achteraf denk je, goh, wat goed zegt dat daar het geld op was. Anders had ik daar nu met die stomme bomen gezeten. Ik fantaseer nu iets, hè, want ik kan me dat allemaal
niet zo precies herinneren. Nog niet eens zo'n gekke fantasie, want meestal laat je het gebouw wel zelf bouwen... en ontwerp je dat ook zelf. Zo'n villa of een ander huis waar het afspeelt. Ja. Dat is meestal een eigen bedenksel.
Ja. Maar er wordt meteen in het begin van zo'n productie... wordt daar bijvoorbeeld over gesproken. Want een huis vinden... dat is trouwens helemaal niet waar. Dat is altijd het moeilijke. Een huis vinden lijkt goedkoper. Maar als je het goed uitrekent, is het meestal duurder. Omdat het huis nooit voor 100% perfect is. Dus dan zit je weer met een buitenkant die je goed kan gebruiken. Maar van binnen is er van alles, mankeert er van alles aan. En dan ga je daar weer voor de studio in, wat omslachtig is... want worden al die draaidagen uit elkaar getrokken. Nou ja, zo probeer je het einde te halen.
Van zo'n film. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die meepraten over een film. Heel veel mensen die iets te zeggen hebben. Ga je het conflict uit de weg of laat je het gewoon gebeuren?
Nee, ik hoef een conflict niet uit de weg te gaan... want ik ben nogal makkelijk ontvlambaar. Dus als iets mij niet zint...
Dan komt er gewoon conflict.
Dan lig ik er geen... voordat ik naar bed ga, heb ik het opgelost.
Is ook meteen weer van je af.
Ja, ik ben altijd de eerste die belt. Nou, of dat nou een huiselijke ruzie is of een professionele ruzie. Ik kan dat niet... die ruzie ontstaat heel makkelijk. Maar die moet ook snel weer opgelost worden. Voordat ik naar bed ga in ieder geval.
Zijn er mensen met wie je geen ruzie maakt? Nooit?
Ja... In professionele zin maak ik zelden ruzie. Behalve als het echt... je hebt wel eens dat het echt misgaat tussen mij en iemand. Dat het niet, wat je dan noemt, dat klikt niet. Dat kan wel ver gaan soms. Maar dat gebeurt niet, hoogst zelden, maar het gebeurt wel eens.
En met je vrienden, wordt het dan makkelijk ruzie? Op een feestje, een discussie, een etentje... Iemand vindt iets.
Gebeurt wel eens, ja. Ja, heel vervelend. Maar niet zo vaak. Ja, dat heeft ook met alcohol te maken. Hè. Dan,
wordt iedereen nog wat ontvlambaarder?
Ja, iedereen eigenlijk. Iedereen wordt eigenlijk vervelend.
Maar eigenlijk betekent het niks, zoals je het nu vertelt. Ik bedoel, het is gewoon even ruzie, maar morgen is het weer voorbij. Is het weer goed.
Ja, jeetje, waar wil je naartoe?
Nou, ik ben gewoon benieuwd hoe je dat doet. Met ja, conflicten. Maar dat heb ik zelf ook wel eens mee te maken. Ik ben benieuwd hoe
je dat doet. Ik heb het al gezegd. Ik probeer het zo snel mogelijk op te lossen.
En dan ben je er maar vanaf.
Nou, dan is het opgelost. En dan ben ik er vanaf. Dat is het gevolg. Maar ik ben geen binnenvetter. Daar kan ik niet tegen.
Ook niet bij anderen, als anderen dat doen.
Want ik heb, er is wel eens een ruzie en dan denk ik, ik bel niet, hij moet maar bellen. En die belt dan gewoon niet. En dan hou ik het hooguit een halve dag of een dag vol en dan. En dan bel ik op en zeg, waarom bel jij niet, klootzak?
Ja, vind ik wel lekker direct. Dan los je dingen tenminste op. Dat is beter.
Ik kan het niet anders dan zo.
Je had eigenlijk ook een architect kunnen zijn. Tussen al die disciplines die je hebt bewandeld. Want die huizen die je gebruikt in die films, die je laat maken. Dat is vaak een hele specifieke architectuur. Net iets scherper dan de bestaande architectuur. Bijvoorbeeld zo'n villa als in Borgman. Of het huis in de laatste dagen van Emma Blank. Of de woning in het moeras in Schneider versus Bax. Dat zijn allemaal prachtige gebouwen.
Ja, maar heel. Ik denk als er iemand gaat wonen, dat kan eigenlijk niet. Hè? Want er is, als er in de film niet naar de wc wordt gegaan, dan komt die wc er gewoon niet. Dus zo'n gebouw zit meestal heel onlogisch in elkaar. Dus voor de film logisch, maar als je daar zou moeten wonen.
Het is gemaakt met het script in de hand. Hij moet van hier naar daar.
Het is gebouwd op de mise-en-scène. Dus als Borgman achter, ik weet niet meer hoe die man heet, achter hem aanloopt zonder dat hij dat merkt, dan weet je dat je een gang nodig hebt van zeker 10, 15 meter, anders dan kan je dat niet draaien. En zo ontstaat het hele huis uit de scènes. Dat je eigenlijk, als ik het schrijf, dan zie ik al precies voor me waar de kamer ligt ten opzichte van een gang, enzovoort, enzovoort. Maar architectonisch slaat het allemaal nergens op. Om nog maar te zwijgen van zo'n opleiding. Het is heel erg met werktuigkunde. Ik heb grafische school gedaan en werktuigkunde, daar begreep ik helemaal niets van. Dus ik zou geen beroepsarchitect kunnen worden.
Maar het gevoel van het gebouw, wat ook in de echte architectuur speelt, dat maakt je net iets extremer. Dus de villa van Borgman is nog net iets killer. Ja. En het huis van de laatste dagen van Emma Blank, dat is nog net iets klassiek protseriger. En dat andere huis is van Schneider versus Bax is nog net iets desolater. En zo kan ik eigenlijk al je films wel afgaan. Dat je iets pikt uit de architectuur en dat op scherp stelt.
Ja, dat is een te groot compliment, vind ik. Want het is meer dat ik. Bijvoorbeeld het huis van Emma Blank had ik wel iets donker. Je hebt wel van die zwarte houten huizen. Maar waar ik die dan gezien had, dat weet ik dan eigenlijk niet meer. En toen waren we niet lang daarvoor op IJsland. En daar zag ik die huizen die zo'n
hoek.
Zo'n fotohoekje hebben om de ramen en de deuren. En daar heb ik toen een foto van gemaakt. En dat leek me, dat was volgens mij de finishing touch van het huis van Emma Blank. En onbewust pik je natuurlijk dingen op van huizen. Ik ben er altijd in geïnteresseerd geweest. Ik kijk ook altijd naar huizen, hoe ze staan en hoe ze gemaakt zijn. Ja, allemaal op mijn beperkte wijze. Maar ik onthoud dat wel.
Maar dan heb je dus een afgelegen omgeving waar geen buren zijn en geen politie en geen samenleving. Een huis dat al een sfeer oproept. Personages die duidelijk zijn. Niet al te veel nuances of dubbele lagen erin. Mensen die daar gewoon zijn neergestort met een vrij duidelijke missie. De een moet de ander vermoorden, maar de ander moet ook weer de een vermoorden. Dat is allemaal vrij overzichtelijk. En dan vervolgens komen de recensies en mensen proberen er van alles van te maken. En gelukkig probeer je het zelf nooit uit te leggen. Dat zei je net ook al, dan haal je de magie eraf. Dus is Borgman de Messias of is Borgman de duivel of is Borgman een colporteur? Ik heb alle lezingen gelezen. Ja. Weet je het zelf eigenlijk? Hoe het zit?
Ik weet wel hoe het zit, ja. Maar ja.
Maar je hebt geen zin om het uit te leggen.
Ja, ja, maar dat is niks bijzonders. Dat... en bovendien nu, daar heb je het weer. Nu krijg ik het gevoel dat de dingen naar boven
dat je water. Dingen moet gaan uitleggen. Ja,
ja. Maar dat is te lang geleden.
Die film is alweer te lang geleden. Ja. Is ook alweer 6 jaar geleden, 5 jaar geleden?
Ja, 6 jaar geleden, geloof ik. Ja. Ik werd 60 op de set, dus, en ik word nu in augustus 66. Dus
60. Ik zou juist heel graag willen dat je het niet uitlegt, omdat ik het juist mooi vind als mensen de film uitkomen en allemaal er iets anders van hebben gemaakt.
Maar ik leg het toch ook niet uit?
Nee, daarom. Ik ben je eigenlijk dankbaar dat je geen antwoord geeft op deze verkapt gestelde vraag. Ik vind het eigenlijk wel prettig. We hadden het over hoe het theater jouw leven in kwam gedonderd. Wanneer werd film eigenlijk jouw interesse?
Dat ontstond bij House Locator. House Locator brak op een gegeven moment door. Dus we kregen meer werk, gingen naar het buitenland. En toen kwamen we op het idee om ook iets met film te doen. En toen opperde iemand Frans Wijs. Ik had nog nooit van Frans Wijs gehoord. Die zei, ja, die is wel goed, want die heeft De Inbreker gemaakt. En het was de eerste Nederlandse film waar je niet hoefde te schamen als je ernaar keek. Dus toen hebben wij Frans Wijs gebeld. En dan ontstond een contact. Ik heb nog samen met Vincent een filmscript geschreven voor een soort theatergroep in IJmuiden onder de rook van de Hoogovens. Helemaal afgeschreven, maar dat, ik weet niet meer waarom, dat ging niet door. En toen maakten we een korte voorstelling, Entree Brussels. En toen, dat leek Frans Wijs, want toen heeft Jan Blokker erbij gehad. Die was toen het hoofd van het Filmfonds. Hoofd van de VPRO.
Ja.
En die zei, draaien. En toen hebben we geld gekregen en hebben we dat in een week gedraaid. En toen op de set, ik heb wel samen met Jim en Frans een storyboard getekend. Dus toen maakte ik ook kennis dat je een storyboard kan maken als je een film maakt. En ik dacht al snel ik dacht namelijk altijd dat je als regisseur de camera moest kunnen bedienen. Dat je alles moest weten van lenzen. Dat je alles moest weten van licht en decors. En toen zag ik gewoon dat Frans Wijs, die kon eigenlijk helemaal niks zelf. Die zei alleen maar wat hij wilde. En toen dacht ik, ja, maar dat, dan kan ik het ook. En toen ben ik vrij kort daarna begonnen met het schrijven van Abel.
1986 zal het zijn geweest.
Ja, dus dat schrijven heeft 8 jaar geduurd of zo voordat het echt. Want ik ben gewoon doorgegaan met al het andere werk. Maar tussen neus en lippen door heb ik aan het script gewerkt.
Keek je zelf veel films?
Nou ja, in de Muiden wonen we boven een bioscoop. Een schouwburg door de week, een bioscoop in het weekend. Maar dan kwamen natuurlijk de films een jaar later. Dus wij liepen daar wel altijd binnen. En was veel Vier Vuisten van de Duivel en dat soort films. Maar soms zat er iets goeds tussen. Ik heb daar bijvoorbeeld de eerste Hitchcock gezien. Psycho. Maar ik was toen echt een consument. Ik had helemaal geen idee van film, hoe dat gedaan werd.
Maar als je veel hebt gezien, dan is dat toch meegenomen, denk ik.
Ja, dat is meegenomen. Maar ik ben pas wakker geschud door die ervaring met Frans. Toen ik zag hoe het gemaakt werd.
En toen dacht je, dit kan ik misschien ook wel. Of
nou, ik dacht, dat hoort misschien er helemaal niet bij. Ik dacht, dit kan ik beter. Ja, dat dacht ik echt. Nee, niet wat Frans deed, maar de Nederlandse film toen, moet je niet vergeten, dat was echt heel erg slecht. Voor een normale, gezonde Hollandse jongen was het niet om aan te zien, echt.
Maar dat is toch ook de enige redelijke gedachte waarmee je iets kunt beginnen? Dit kan ik beter. Als je niet beter kan, kan je het net zo goed niet doen.
Nou, nee, want er zijn ook dingen. Nee, want ja, met die film wel. Maar beter dan de Nederlandse film. Dat dacht ik niet als ik Hitchcock zag.
Nee, maar Psycho is ook meteen wel echt een van de mijlpalen in de filmgeschiedenis.
Ja, die hele jaren 70, dat was de glorietijd van de film. Internationaal gezien, de Amerikaanse film was op een hoogtepunt. He, al die semi, al dan niet helemaal onafhankelijke films. Dus dat vond ik geweldig.
Al die maffiafilms, de French Connection en zo. En, ja. Dat waren mooie films.
Last Detail, Five Easy Pieces, dat soort films. Chinatown, noem al die films. Maar dat is allemaal jaren 70. Dus daar dacht ik helemaal niet van, dat kan ik beter. Daar dacht ik, oh, gaat veel maar blij zijn als ik daar in de buurt kom.
Ook allemaal films met zo'n lekker direct gegeven. Vrouw jat geld, man wil vrouw vermoorden. Of man ergert zich aan maffiabaas en besluit een heleboel op te rollen. Het zijn allemaal...
Maar welke films noem je nu op?
Nou ja, al die jaren 70 films. Ja. Psycho de eerste en The French Connection.
Ja.
Dat zijn wel mooie films om als invloed te hebben. Komt dat ook terug in je eigen werk? Betrap je jezelf er wel eens op? De films die je hebt gezien, dat je die eens terugziet?
Heel veel. Veel meer dan ik zelf weet. Maar via omwegen of iemand anders zegt het. Ik ben me 9 van 10 keer niet van bewust. En als ik me er wel van bewust ben, dan zien anderen dat helemaal niet. Het zit verstopt. Ik ben bijvoorbeeld enorm beïnvloed door Deliverance. In de Noordlingen doe ik naar mijn gevoel Deliverance na. Als de jager met dat lijk sleept en het dan het beeld bindt en het probeert te laten zinken. Dat is allemaal Deliverance-imitatie eigenlijk. Of geïnspireerd.
Maar dat wist je toen nog niet, toen je het maakte?
Jawel.
Oh ja, dat wist je wel.
Jawel. Dat water, dat gekloot, dat het niet lukt. Dat zit allemaal in Deliverance. Als, hoe heet onze vriend? Kan nou even niet op zijn naam komen. Zijn dochter is Angelina Jolie. Hoe heet hij nou?
Ja, daar kom ik ook even niet op.
Die heeft ook een lijk en die valt in het water met dat lijk. En die touwen raken in elkaar verstrikt. En hij komt niet op, is bang dat hij niet op tijd boven water komt. Dat heeft een enorme indruk op mij gemaakt. Dus dat gebruik ik dan onbewust, half bewust, onbewust iets van.
En niemand die het er ooit uithaalt, niemand die het ooit terugziet.
Nee, dat is ook helemaal niet de bedoeling.
Kijk je ook films van nu? Ben je nu nog een fanatieke ganger?
Nou, fanatiek is moeilijk, omdat ik gewoon heel veel tijd nodig heb om voor de dingen die ik doe. En wat ik voor de uitzending zei, dat als je een periode druk hebt, dan mis je al heel snel heel veel films, want ze zijn verdwenen voordat je er naartoe hebt kunnen gaan.
De levensduur is zo kort geworden van een bioscoopfilm.
Ja, heel kort.
2 weken, 3 weken.
Dingen. Dus bijvoorbeeld deze, vanaf januari tot nu heb ik heel veel gemist. Helaas, want er is veel goeds. We zitten in goede jaren volgens mij.
Ja, er zijn een paar pareltjes weer voorbijgekomen, recentelijk. Je bent zelf ook weer met een nieuwe film bezig.
Ja.
Wanneer gaan jullie draaien?
Doen is in november. En dat spant er nog om.
Dat weet je nog niet helemaal of dat gaat lukken?
Nee.
Hoeveelste wordt dat?
De 10e. Hij heet ook nummer 10 voorlopig, dat is een werktitel. Ik kon geen titel verzinnen, dus hij heet nummer 10. Het is de 10e.
Is dat genoeg voor jezelf? Want we hadden het aan het begin over mensen die hun eigen oeuvre willen verbranden. Je kan ook door je eigen oeuvre lopen en denken, verdorie, het is niet genoeg. Het had meer moeten zijn.
Ja, maar wanneer denk je dat op je sterfbed?
Ja, of als die jaren klimmen en de tijd schaars wordt. Of op andere momenten dat mensen terugblikken.
Daar ben
ik
me wel op zich bewust van. Dus 10 is voor mij dus niet mijn laatste film. Ik zie geen enkele reden om te zeggen dat dit of dat wordt mijn laatste film.
Nee, dat snap ik. Maar vind je 10 tot nu toe...
Nee, ik vind 10 ook een stom eindgetal.
Maar vind je te weinig?
Het moet 11 zijn.
Maar had je er liever 15 gemaakt? Of 20? Nee, zit daar een soort schuld in? Nee, zo denk je niet.
Nee, dat is, ik maak wat er op mijn pad komt. En ik doe nogal. Ik maak theater en schrijf ook nog af en toe dingen. En dus dat moet allemaal. Die afwisseling, daar ben ik bij gebaat. Dus ik heb geen reden om daar. Wat was de vraag? Ik ben ineens de klus kwijt. Waar ging het nou over?
Nou, of je het genoeg vindt, 10 films. Of je last hebt van een soort. Soort haast of een soort zelfopgelegde
beetje haast heb ik wel, ja. Maar dat hoe, je kan wel haast hebben, maar wat moet je ermee? Het kost de tijd die het nodig heeft. Dus,
het levert niks op, die haast. Maar wat is die haast eigenlijk?
Nou, het is alleen af en toe het idee dat je denkt, oh, als ik nu nog 3 films wil maken, en een film duurt gemiddeld 3 jaar, dus 3 x 3 = 9, zeg 10 jaar, dan ben ik alweer 76. Ja, het kan, hè. Hoe heet die? Onze Portugese filmer, die heeft tot zo'n 106e doorgefilmd. De films werden er niet beter op, maar...
Nee, maar er zijn er velen die tot hun laatste snik in ieder geval hebben gewerkt.
Ja.
Die daarin door kunnen gaan.
Nou ja, ik ben wel iemand die Kijk, op het moment dat ik me ziek voel, dan stop ik vanzelf, want dan wil ik gewoon in bed liggen. Maar zolang ik kwiek ben, mijn vader die is ook doorgegaan totdat hij omviel. En die was al een paar jaar gestopt. Maar dat was helemaal niet waar. Hij was zogenaamd gestopt. Hij werkte stiekem.
Was dat zijn vrouw die zei, doe nou maar eens rustig aan.
Ja,
hij
maar
dacht
dat zei ze heel laat. Toen was hij al 80 of zo. En zei ze, nou, doe nou maar eens een beetje rustig aan. Ja. En toen heeft hij dat beloofd. En wij dachten ook dat hij eigenlijk niks meer... Ja, hij schilderde altijd nog wel... Het was een aquarellist. Hij schilderde buiten. En toen was hij dood. En toen kwamen allerlei mensen van de amateurtoneelvereniging. En toen bleek dat hij al die tijd gewoon... door was gegaan met decors ontwerpen. Hij had wel een ploeg die dat dan bouwde. Dat deed hij dan niet meer zelf. Maar hij was in het geheim doorgegaan.
Waarom was dat? Waarom moest hij tot de laatste snik daarmee
doorgaan?
Omdat
hij dat gewoon het leukste vond wat er was.
Alle andere dingen waren minder. Tuinieren was niet zo leuk of lezen was niet zo leuk.
Hij las niet. Hij was een man die met zijn handen werkte. En dat wilde hij zo lang mogelijk vol blijven houden.
Precies hetzelfde als voor jou dus eigenlijk.
Ik denk het wel, ja.
Ja, nu komen we op het pad van de analyse... waar je volgens mij geen groot fan van bent.
Nee, dat pad, daar kom ik nooit.
Is dat iets dat je eigenlijk gewoon helemaal niet interesseert... om over jezelf na te denken en je rol in het leven?
Ja, ik denk wel eens over mezelf na, maar ik weet... als het in een interview, dan klap ik gewoon... Nou, ik klap niet eens dicht. Ik
glijdt van je af.
Ik weet helemaal niet waar het over zou moeten gaan. Ik weet niet. Bijvoorbeeld als ik luister wel eens naar de radio. Als mensen die kant op gaan, dan zet ik de radio ook meestal uit. Het gaat als tegenwoordig. Ik bedoel, ik las nou laatst een interview met iemand. Ik weet niet meer, actrice of zo. En dan gaat het heel even over dat toneel. En voordat je het weet.
Zit ze in dat leven?
Ja, jij kan er ook wat van trouwens.
Ja, zeker, ja.
En dan begint het gesodemieter over hoe het vroeger thuis was. En liefst een trauma wat op de loer ligt of zo. Dat doe jij gelukkig niet. Maar ja, dat was 40 jaar geleden of 30 jaar geleden. Ja, Bibep, die was natuurlijk ook wel iemand die dat deed.
Die is daarmee begonnen?
Misschien was zij wel een van de eerste, ja. Dat vond ik toch wel weer leuk om te lezen.
Ja, dat waren mooie interviews, vond ik ook.
Maar om daar zelf... Ja, je moet ook iets te vertellen hebben daarover. Dat heb ik niet.
Je hebt daar geen gedachten over of nooit, nooit bij stilgestaan... van hoe dat in elkaar steekt of wie je eigenlijk bent?
Nou ja, je zegt wel allemaal dingen bijvoorbeeld. Maar waar hebben we het nu eigenlijk over? Hè? Want waar moet ik dan over nadenken? Dat is dan al heel lastig... te zeggen.
Terwijl jouw hele ding is natuurlijk om nieuwe werelden te scheppen. In plaats van naar je bestaande leven en je bestaande wereld te staren... is het juist zo leuk om iets heel nieuws...
Ja, maar heel veel van wat ik meemaak, dat vindt ze weg in mijn werk. Maar dat gaat terloops, spelende wijs, onbewust.
Wat voor dingen zijn dat dan? Hoe werkt dat?
Weet ik. Dat
komt gewoon ergens terug. Het rolt uit je vingers en dan is het er.
Dat is op het moment dat ik aan iets werk, dan ben ik met dat soort dingen bezig. Maar dat duurt zo lang als het duurt. Als het zijn weg heeft gevonden in een dialoog of in een scène, dan is het klaar.
Hoe schrijf je eigenlijk? Heb je daar rituelen voor? Zijn het afgesloten periodes of gaat het altijd door?
Nou, ik schrijf als het moet.
Gewoon als er een film op de rol staat en die moet er komen.
Ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Of er wordt weer tijd dat een voorstelling gemaakt moet worden. Dan weet ik dat het zover is en dan ga ik beginnen. Ik ben geen natuurlijke schrijver. Het is niet zo dat ik voor mijn lol een dagboek bijhoud.
Als je niks zou hoeven schrijven, zou je het ook gewoon helemaal niet doen. Dan zou er geen letter op papier komen.
Ja.
Maar als het dan moet, dan lukt het ook. Dan ben je niet iemand die ermee worstelt en naar een leeg plat staart.
Nou.
Of toch wel?
Ja, zeker wel. Ja.
Word je dan chagrijnig?
Ja. Nou ja, dat het echt vanzelf gaat, dat gebeurt niet zo vaak. Het is toch voor een groot deel discipline en steeds maar weer... Zoals Kees van Kooten zei, je moet blijven zitten tot het op papier staat. Daar komt het eigenlijk wel op neer.
jezelf die toestaan om weg te gaan, om het op te geven.
Nou, in ieder geval probeer elke dag iets te schrijven. Dat je opschiet, dat het vooruit komt.
En het initiële idee, hoe vaak komt zo'n idee? En wanneer weet je dat dat een goed idee is? Ik maak een film over een stervende mevrouw. Ik maak een film over een ober. Ik maak een film over een seriemoordenaar die zelf...
Nou, van die stervende mevrouw, dat was een toneelstuk. Dus dat was er al. Dat heb ik alleen bewerkt en veranderd en aangepast. Met die ober, toen ik dacht, ik ga een film maken over een ober. Dan gaat er eigenlijk een lampje branden. Dan denk ik, ja, dat is... Dat zie ik wel voor me. Dat is het eigenlijk. Je moet meteen een twinkeling voelen dat je iets in handen hebt waar je mee vooruit kan.
En als je die twinkeling hebt, is het ook goed. Dan klopt dat ook. Die intuïtie is goed.
In ieder geval van Ober vind ik zelf wel.
Ja, vond ik ook. Vond ik een geslaagde film.
Ja. Maar het is ook wel eens dat de twinkeling net zo groot is, maar dat de film heel anders uitpakt. Of dat het een andere kant op gaat. Of met de voorstelling gebeurt het ook. En je weet dat nooit van tevoren.
Maar het gebeurt niet dat het idee zich aandient dat je eraan gaat typen en dat je halverwege denkt, het is gewoon geen goed idee, ik moet het helemaal wegflikken.
Ja, dat gebeurt ook wel. Ja.
Dat lijkt me een vervelend moment.
Ja, maar ik weet nog dat ik... dat was volgens mij Grim werd uitgesteld. Toen zei Mark, waarom maak je niet een voorstelling? Mark is mijn broer die mijn films en voorstellingen produceert. Ik zei, nou, dat gaat zomaar niet. Hij zei, ja, maar serieus, gewoon een kleine voorstelling. En toen heb ik iets... Toen dacht ik, nou, dan wil ik ook iets kleins maken van een uur. En toen zei hij net, dan moet je Pierre vragen. En toen was ik iets begonnen te schrijven. En toen, die kan het net lezen en die zei... Volgens mij moet je dit gewoon meteen weggooien en helemaal opnieuw beginnen. Dit is helemaal geen goed spoor. En dat is er gelijk in. Dus dat is dan geen afknappen, dat is eigenlijk een bevrijding. Want daarna heb ik Welkom in het Bos geschreven. Dat is een van mijn lievelingsvoorstellingen eigenlijk.
Ja, die heb ik gezien. Dat was fantastisch.
En dus omdat dat net zo alert was om mij te behoeden voor het verkeerde pad in te slaan.
Hoede u voor het verkeerde pad.
Ja.
Te zien in het Filmmuseum AI. Nieuwe werk en ook fragmenten van oud werk. En ze gaan ook nog een paar films weer vertonen. En er komt ook een podcastserie bij over jouw werk en leven. Met mensen die iets zeggen over jezelf en over je werk. En ik wilde nog één liedje laten horen dat ook belangrijk is in jouw bestaan en je jeugd. Dat was van Link Ray. En dat heet I'm So Glad, I'm So Proud. Alex, dank je wel.
Graag gedaan.